Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 36 zingen wij het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 36 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu 1 Petrus 1, de verzen 1 tot en met 12, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers: Hij stond weer op ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu 1 Petrus 1, de eerste 12 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. We krijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke de dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers, waar we Gods woord lezen: geloofd zij God, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij het nieuwe leven. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de diepe bron van dit leven. In de tweede plaats willen we letten op de wonderlijke verkrijging van dit leven. En in de derde plaats willen we letten op de opgestane bewerker van dit leven. Dus gaat vanmiddag in deze tekstwoorden met Pasen over het nieuwe leven. Drie gedachten: in de eerste plaats de diepe bron van dit leven. En dat is God de Vader. Dat is zijn grote barmhartigheid. Onze tweede gedachte: de wonderlijke verkrijging van dit leven. Dat is de wedergeboorte. Wedergeboren tot een levende hoop. En onze derde gedachte: de opgestane bewerker van dit leven. Dat is de opgestane Christus. Want die wedergeboorte is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het zal u niet verbazen dat de prediking opnieuw genomen is uit het werk van Simon Petrus. Petrus die hier schrijft aan de verstrooide vreemdelingen, die gemeenten die verspreid waren door de vervolging in diaspora terechtgekomen en die door de apostel Petrus worden bemoedigd. Hij schrijft aan het begin van deze brief, en dat is ontroerend, hij schrijft: een apostel van Jezus Christus. Na alles wat er gebeurd is en wat we ook overdacht hebben in de achterliggende weken, mag hij hier weer een apostel zijn. Het is in het persoonlijke vlak goed gekomen, maar het is ook in het ambtelijke vlak goed gekomen. Inmiddels is de herstelling in het ambt aan de zee van Tiberias ook gebeurd. En nu mag hij zich weer weten een apostel van Jezus Christus. En wat mag hij met veel vrijmoedigheid schrijven en anderen vertroosten met de vertroosting waarmee de Heere hemzelf vertroost. Hij wordt wel genoemd de apostel der hoop. En het zal ook te maken hebben, denk ik, met dit derde vers. Wedergeboren tot een levende hoop. Als er één was die wist wat het was om alle hoop te verliezen, dan is het Simon Petrus geweest. Maar ook als er één is die wist wat het was als de hoop, als het ware, door de dood heen mocht herleven, dan is het Simon Petrus geweest. En wat heeft hij die verstrooide vreemdelingen mogen bemoedigen? Hij schrijft deze brief kort voordat de vervolging uitbreekt onder keizer Nero. En onder die vervolging zal ook Petrus zijn einde vinden. De Heer Jezus had het ook voorzegd bij de zee van Tiberias. Hij schrijft over het lijden, over de moeite, over de verdrukkingen. Hij noemt die mensen vreemdelingen. Want ze zijn uit moeten wijken naar verschillende plaatsen waar ze zich niet thuis voelen. Vreemdelingen onder de heidenen, die hij als vreemdeling mag vertroosten met die eeuwige hoop. En dan begint hij met de oorsprong van dat nieuwe leven dat deze mensen mogen hebben. Dan begint hij niet bij die mensen zelf. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin het nieuwe leven vaak begint bij mensen zelf. Zij hebben die keus gemaakt. Of zij hebben in de Heer Jezus geloofd. Als je vraagt waar ligt nou het begin, ja, dan beginnen ze bij zichzelf. Maar Petrus die begint niet bij zichzelf. Als Petrus over dat nieuwe leven spreekt, dan begint hij in deze tekst in de eeuwigheid. Die vreemdelingen hadden het niet gezocht. Zij hadden het niet gekund. Ze hadden niet aan zichzelf te danken. Maar God was in hun leven begonnen. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus mocht weten dat God de Vader was en is van de Heer Jezus Christus. Dat is hij van eeuwigheid. Maar hij is ook de God van de Heer Jezus Christus, namelijk naar zijn middelaarsbediening. Beide namen heeft de Heer Jezus aan het kruis gebruikt. Hij heeft de Heer aangesproken als zijn God en hij heeft hem ook aangesproken als zijn Vader. En dan legt Petrus hier de vinger bij een van die deugden van God, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Barmhartigheid, dat wil zoveel zeggen als een brandend hart hebben. Het wordt ook wel genoemd in de Bijbel het rommelen van Gods ingewanden. Het ziet werkelijk, jongens en meisjes, op het diepste zou je kunnen zeggen wat er in God is. En dat heeft Simon Petrus mogen ontdekken. Dat heeft de Heere hem geleerd. Gods barmhartigheid. Dat is er bij mensen ook wel. Ook wij, als het goed is, krijgen medelijden als we iemand zien die het moeilijk heeft. Het zou getuigen van hardheid als het ons niks zou doen. Als wij een ander zien die pijn lijdt of die honger heeft, we trekken het ons niet aan. Dat is onbarmhartig. Gelukkig dat ook bij de mensen nog barmhartigheid gevonden wordt. Maar Gods barmhartigheid is anders. Gods barmhartigheid is dieper. Gods barmhartigheid wordt niet opgewekt omdat de Heere ellende ziet. Gods barmhartigheid was er al voor de zondeval. Gods barmhartigheid is van eeuwigheid. Van eeuwigheid heeft God gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Hij is niet in ons bewogen geweest, maar hij is in zichzelf bewogen geweest. En die barmhartigheid was zo groot dat de Heere die barmhartigheid wilde wegschenken. Maar hoe kan dat? Want hij is een rechtvaardig God. Hij is een heilig God. En we weten uit onze Heidelbergse catechismus dat God de barmhartigheid niet bewijst ten koste van zijn rechtvaardigheid. Dus om die barmhartigheid kwijt te kunnen, moest hij zijn zoon zenden. Zijn enig geliefde zoon. We hebben erbij stilgestaan op Goede Vrijdag. En dat leert ons, gemeente, deze God bewijst zijn barmhartigheid niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag die een eenzijdig beeld van God hebben. God is barmhartig, God is liefde. Ja, maar God is ook rechtvaardig. En hij zal zijn rechtvaardigheid nooit teniet doen door zijn barmhartigheid. Hij zal zijn barmhartigheid alleen bewijzen met behoud van zijn rechtvaardigheid. En daarom noemt Petrus hem, hij heeft het zo geleerd, de Vader van onze Heere Jezus Christus. de God van onze Heere Jezus Christus. In de Heere Jezus Christus krijgt die barmhartigheid een weg. In die Heere Jezus Christus mag die barmhartigheid bewezen worden aan doodschuldige zondaren. Ziet u wat het nagelaten heeft, die ontmoeting met Pasen in het hart van Petrus? Ziet u welke diepte dat het gegeven heeft aan zijn geestelijke leven? Vroeger hoorde je Petrus zo vaak over zichzelf. Je hoort hem niet meer over zichzelf. Hij heeft maar één begeerte, dat is om God te loven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is, jongens en meisjes, alsof Petrus wil zeggen, er is van mij helemaal niks bij. Het komt bij God vandaan. Die is in mijn leven begonnen. De eer is voor hem alleen. Onze eerste gedachte, de diepe bron. We gaan naar onze tweede gedachte, de wonderlijke verkrijging. Want hoe kom je nu aan dat nieuwe leven? Hoe zijn die vreemdelingen aan dat nieuwe leven gekomen? Hoe is Petrus eraan gekomen? Hij zegt het in deze tekst. Diezelfde God en Vader heeft ons, Petrus en die vreemdelingen, wedergeboren tot een levende hoop. En dan gebruikt hij een woord dat ziet, in onze taal kun je dat zo niet zeggen, maar in het Grieks kun je zien wat er precies bedoeld wordt. Hij wijst op een punt in het verleden. Toen is Petrus wedergeboren en er is ook een punt geweest waarop die vreemdelingen zijn wedergeboren. Hij heeft het hier dus, catechisanten, over de wedergeboorte in engere zin. De levendmaking. Hij heeft het hier niet over het proces wat nog gaande is bij Petrus en bij die vreemdelingen en bij al Gods kinderen. Maar hij heeft het hier over dat wonder van de levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Sommige mensen zeggen, ach, je leest dat maar een keer of vier in de Bijbel, dat woord wedergeboorte. Moet je niet zo de nadruk op leggen? Ja, wacht eens even. Er zijn andere woorden die hetzelfde betekenen en die heel veel voorkomen in de Bijbel. Het is een nieuwe schepping, het is een levendmaking, het is een opwekking van de doden waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Een werk van de Heilige Geest dat God zonder ons in ons werkt. Petrus heeft er geen zin meer in om te roemen in zichzelf. Petrus, hij is erachter gekomen dat alles van hem van nul en geenerlei waarde is. Petrus mag roemen in een drie-enig God. Petrus weet en wist, het moet altijd van de andere kant komen. Die ons heeft wedergeboren. Nee, hij zegt niet, jullie hebben jezelf wedergeboren. Dat kan natuurlijk ook niet. Deze kinderen hebben zichzelf ook niet kunnen laten geboren worden. Dat heeft de Heere gedaan. Op zijn tijd en op zijn wijze hebben deze kinderen het levenslicht gezien. Ze hebben niet zelf gezegd, nu is het moment waarop ik geboren wil worden. En in het geestelijk is het ook zo. Heeft wedergeboren. Dat vloeit voort uit Gods barmhartigheid. En dat heeft zulke rijke gevolgen. Wedergeboren tot een levende hoop. Wij leven in zware tijden. U zegt, nou, dat is altijd zo geweest. Ja, dat is ook zo. Maar hoe dichter het einde nadert, hoe zwaarder de tijden zullen zijn. Er is heel wat aan de hand in het Midden-Oosten. Wij kunnen dat ook niet overzien. waar het allemaal naartoe zal gaan, waar het allemaal eindigen zal. We weten uit de Heilige Schrift wel dat we weinig reden hebben om ons gerust te stellen en te denken dat het allemaal wel over zal gaan en allemaal beter zal worden. En nu worden onze kinderen, ze kunnen er ook niks aan doen, die worden geboren in zo'n tijd waarin de wereld in brand staat. En wat kun je ze dan meegeven in deze tijd? Wel, de mens van nature heeft niks om op te hopen. Wij zijn van nature, zegt de Bijbel, zonder hoop in deze wereld. Zonder God, dat betekent zonder hoop. Maar in de weg van wedergeboorte is een hoop te verkrijgen die de eeuwigheid uit zal werken. En dat geloof, waardoor die, want ja, hopen heeft te maken met geloven. Zonder geloof kun je niet hopen. De hoop is een werkzaamheid van het geloof. En het geloof dat gaat gepaard met de liefde. Die drie die horen bij elkaar. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Dus zonder geloof kun je niet hopen. En dat geloof dat wordt in de wedergeboorte geplant. In het hart van een mens. En daarom wedergeboren tot een levende hoop. Dat geloof dat kan hopen, dat geloof dat gaat hopen, dat geloof dat zal hopen. Want het geloof dat zal werkzaam zijn, dat is als het geplant wordt, dan is het niet zo dat dat geloof jarenlang niks doet. Nee, het is een levend geloof. Het is geen dood geloof. En alles wat leeft, dat zal toenemen, dat zal groeien. Wedergeboren tot een levende hoop. Oh, zegt u, als iemand dan wederom geboren wordt, dan weet je gelijk dat het goed zit. Nou nee, zo gaat het niet. Alles wat leeft, dat moet ook groeien. Dat moet ook toenemen, dat begint maar heel klein. Dat is in de wedergeboorte ook zo. Toen Saulus van Tarse werd wedergeboren, toen was er van die hoop helemaal geen sprake. Want op dat moment stortte zijn hele wereld in. Kijk, om deze hoop te verkrijgen, neemt de Heere eerst de valse hoop weg. En hoe eerder die valse hoop afgebroken is, hoe eerder dat er plaats komt voor die levende hoop. En dan blijkt dat de mens heel wat heeft waarop zijn vertrouwen staat. Dat de mens heel wat heeft waar hij op hoopt. Waar zijn verwachting van is. Hij hoopt op zijn omkering. Hij verwacht het van zijn gebeden. Hij denkt dat het beter zal gaan. En zo zou ik nog wel honderden dingen kunnen noemen. Waar de Heere de mens van af moet brengen, gemeente. En weet u wat nou zo nodig is? Dat wij die hoop verliezen. Dat het buiten hopen wordt. U zegt, ja dominee, maar dan is een mens wanhopig. Dat gunt u ons toch zeker niet, dat wij wanhopig worden. Er zijn al zoveel mensen wanhopig in deze tijd, die niet weten waar ze het zoeken moeten. Nee, dat gun ik u zeker niet. Maar wat ik u wel gun, dat is een heilzame wanhoop. Dat is een wanhopen aan je eigen gerechtigheid. Dat is een wanhopen aan alle mensenwerk. En komen zulke mensen dan niet in de wanhoop terecht? Nee, want ik zei net, jongens en meisjes, die hoop die gaat samen met de liefde. En die liefde die trekt naar de Heere toe. En die liefde die doet buigen voor de Heere. In het hart van een wedergeboren zondaar werkt de Heere niet alleen overtuigingen, maar ook overbuigingen. En die overbuiging die komt door de liefde. En zo komt zo'n in eigen oog hopeloos mensenkind aan de voeten van de Heere terecht. Kijk, de Heere gaat deze levende hoop werken in het hart van hopelozen. Daar is Simon Petrus achtergekomen. En daar komen Gods kinderen nog achter. Jesaja heeft het ook gepreekt. Hij zegt tegen de mensen in zijn dagen, jullie zijn wel vermoeid door de grote reis, maar je zegt niet, het is buiten hoop. Was je nou maar echt aan een eind gekomen met je eigen werken? Maar jullie verwachten het daar nog van. En de Heere Jezus, jongens en meisjes, is geen halve zaligmaker. De Heere Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij doet het allemaal of hij doet het niet. Het is niet zo dat hij de helft doet of dat hij 80% doet. Hij doet alles of niks. En als hij alles doet, dan krijgt hij er ook de eer van tot een levende hoop. O, die hoop is ontstaan bij Simon Petrus toen hij de Heere Jezus mocht kennen als zijn zaligmaker. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Daar heeft die hoop grond gekregen. Want buiten Christus is er geen grond. Er is maar één grond. En mag ik vragen, hebt u die grond ook? Wedergeboren tot een levende hoop. In de weg van de geloofsoefening. Alles verloren van mijzelf. En maar één verwachting overgehouden. En dat is Christus alleen. Naar hem gaan hongeren. Naar hem gaan dorsten. Dat doet het geloof. Geen rust vinden tot ik hem mag kennen. En o, wat ontspringt er dan een hoop? Dan is alle verwachting van hem alleen een levende hoop. Dat is een hoop des eeuwige levens, zegt de kanttekening. Zulke mensen mogen hopen op het eeuwige leven. Dat had Jacob ook in Bethel. Hij zegt, dit is niet dan een huis Gods, dit is een poort des hemels. Toen hij die ladder mocht zien, kreeg hij die hoop op het eeuwige leven. En zegt de kanttekening, het is een hoop die levend maakt. Dat wil zeggen, het is een hoop die in moeilijke tijden vreemdelingen moed geeft. Een levendmakende hoop om door dit leven heen te komen. Wat moet je toch als je die hoop niet hebt? Wat moet je toch als je het met jezelf moet doen? Wat moeten onze kinderen toch? Als ze niks anders hebben dan zichzelf en hun ouders. En daarom is die wedergeboorte zo noodzakelijk. En de Heere heeft vanmiddag laten zien, jongens en meisjes, dat je wederom geboren moet worden. Dat zegt de doop, dat staat in het formulier. Maar de Heere heeft vanmiddag ook laten zien dat je wedergeboren kan worden. Je bent hier op de plaats waar mensen wederom geboren worden. Want dat is door de prediking van het woord van God. Wat is het een voorrecht? In onderscheid van zoveel andere kinderen op deze wereld, dat je daar mag zijn waar de Heilige Geest werkt. Waar hij zondaren levend maakt. Is dat ook je gebed? Is dat je uitzien als je naar de kerk komt? Of je dat nieuwe leven dat papa en mama je nooit kunnen geven, of hij je dat zou willen geven? Om deze hoop te mogen krijgen, een levende hoop. door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, de opgestane bewerker. Ik denk dat Simon Petrus dat vroeger nooit zo scherp gezien heeft. Maar na Pasen weet hij het zo duidelijk. Waar komt nou dat nieuwe leven vandaan? Dat hij deelachtig mag zijn. Hij heeft de dood verdiend. Dat heeft hij geleerd. En waarom krijgt hij nou dat nieuwe leven dat met de wedergeboorte is begonnen? Wel, hij zegt het hier, dat komt door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom moest de Heere Jezus de dood in. Daarom is de Heere Jezus opgestaan om dat nieuwe leven te verwerven. Wat niemand verdiend heeft. Ook Petrus niet. Maar wat de Heere hem uit genade heeft gegeven. En met Pasen heeft die hoop van Petrus een grond gekregen die er tevoren niet was. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want hoe is het nou gegaan in het leven van Simon Petrus? Hij had al zijn hoop op de Heere Jezus Christus gevestigd. Toch? Hij wilde niet weggaan zoals al die andere mensen weggegaan zijn. Toen de Heere Jezus vroeg, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Toen heeft hij gezegd, tot wie zal ik anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Wat had Simon een hoop? Dat hij dat eeuwige leven zou verkrijgen. Maar weet je wat hij nog niet wist? In welke weg dat eeuwige leven nu verdiend moest worden. En toen is er een tijd aangebroken in zijn leven. Toen is alle grond onder zijn voeten weggeslagen. We hebben het gehoord, met Goede Vrijdag was Simon Petrus onbereikbaar. Onbereikbaar. In zijn waarneming was na alles wat er gebeurd was, het helemaal verloren. Christus was zijn enige hoop. En met Christus is zijn hoop vergaan. Want Christus is gevangen genomen. Christus is in het graf. Christus is niet meer. En nu hebben we vanmorgen gehoord en hij is van Cephas gezien. En daar is die hoop van Simon Petrus die weggeslagen was, die is vernieuwd. Die is herleefd. Die is gefundeerd door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En toen is het zo vast komen te liggen voor hem. Die hoop op het eeuwige leven. Omdat hij toen mocht weten dat Christus voor hem had voldaan. Dat Simon Petrus er ook niks meer toe behoefde te doen. Dat de Heere Jezus Christus al de gerechtigheid had aangebracht die voor zijn zaligheid nodig was. En dat al de genadegaven die hij nodig had, voortvloeiden uit die opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Toen heeft die hoop van Simon Petrus een fundament gekregen. Toen mocht hij weten waar de reis naartoe was. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ja, hij zegt het hier in één zin. Maar het is natuurlijk niet zo dat dat in één dag gebeurd is. Wat hij hier zegt, dat is een samenvatting van jaren in zijn leven. In het begin wist hij dat niet. Begreep hij dat niet. Maar na Pasen is er zo'n licht gevallen over het werk van de borg. En mocht hij teruggebracht worden door de Heere Jezus Christus bij zijn hemelse Vader. En heeft hij iets mogen proeven van die barmhartigheid? Meer nog dan ooit tevoren gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die door zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Daar ligt het zo vast. En dat alles, dat ligt nu in de doopsbediening besloten. Dat alles, dat wordt door het doopwater onderwezen. Want dit betreft nu de weldaden van het genadeverbond, die de Heer Jezus verworven heeft en die verkregen worden in de vereniging met hem. Eén plant in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner wederopstanding. En die toepassing die begint in de wedergeboorte en heeft bij Simon jaren geduurd. Maar wat is het vastkomen te liggen in zijn leven. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. O gemeente ouders, dan is er toekomst voor onze kinderen. In deze ondergaande wereld, omdat Jezus leeft. En omdat in de vereniging met hem alles te krijgen is. Maar dat is wel nodig. We hebben het gisteren ook over de doopzitting over gehad. Kijk, dat die wedergeboorte vandaag de dag zo onderbelicht blijft, zo overbodig lijkt te zijn, dat is verschrikkelijk. Want als onze kinderen niet wederom geboren worden, is er ook geen levende hoop. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar wij zijn daar waar de Heere dat doet. Wij zijn daar waar zijn geest werkzaam is. Wij zijn daar waar hij dat vernieuwende werk uitrichten wil. En laat dat werkzaamheden geven. Zoals de mensen in deze wereld druk zijn in hun tuintjes. En dat mag ook. Zoals de mensen hier druk zijn in dit leven, met het leven in de natuur. Laat ons vooral zo druk zijn of de Heere dat leven in ons gezin zou willen werken. En dan moet je alles uitbannen en wegdoen wat dat leven in de weg staat. Als je in je hele tuin vol met onkruid staat en je steekt er geen vinger naar uit en je laat dat onkruid groeien, moet je ook niet denken dat er veel moois van die tuin zal komen. Dat onkruid moet eruit. Van onze kant moeten wij er alles aan doen. Alleen het leven, dat kunnen wij niet scheppen. Maar dat doet God de Vader vanuit zijn barmhartigheid, door de opstanding van de Heer Jezus Christus, zolang zon en maan zullen zijn, in de lijn van de geslachten, tot het einde der wereld toe. Opdat daar straks een schare zal zijn die niet meer hoeft te hopen, omdat de hoop daar vervuld mag zijn. O kinderen des Heren, de dichter zegt het, en we willen ermee eindigen, uw hoop, herleef naar zijn gebod, uw redder is uw God. Amen. Gaat u in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.